Welkom bij de commissie Veiligheid, Verdoen en Schoon Water. We beginnen iets later dan gebruikelijk, maar we zijn er nu om 9:40. Hoor ik mezelf al zeggen. En het heugelijke feit is dat we met een complete commissie aanwezig zijn deze keer. En zelfs met een gast van een andere commissie. Dus welkom. Zijn er mededelingen? Nee? Dan gaan we naar punt 3. Het verslag van de commissievergadering van 17 september 2025. Zijn er nog opmerkingen? De heer Schaatsma?
Ja, even voor de record. Mijn naam stond er niet bij aanwezig. En volgens mij was ik er wel vorige keer.
Dan zal dat hersteld worden. En dank dat u ook aanwezig was. Hè, dat ook in het verslag staat. Dat is wel helemaal mooi. Dan punt 4. De agenda van de vergadering van het algemeen bestuur op 19 november. Is dat akkoord? Ook geen opmerking, dus dat ook akkoord. En dan hebben we vandaag één inhoudelijk punt op de agenda staan. Dat is het bespreken van Gemaal Bulten. Dat is de agenda punt 7 bij het AB. En wie kan ik daarover het woord geven? Bijna iedereen, maar de heer Jansen was als eerste. De heer Jansen houdt het van. De heer Jansen.
Ik had twee vragen, voorzitter. Eén vraag gaat over, ik zag dat er schades waren en dat die door de verzekeraar zijn afgewikkeld. Is daar wat meer over te vertellen en hoe zit dat dan, is dat dan financieel meegenomen? Ik begreep dat er in ieder geval één aan een van de pompen zou zijn. En verder vertoont het de instroomdambanden, tenminste zo lees ik dat dan, gebreken. Is dat einde levensduur of is daar ook een calamiteit gebeurd? Of was het gewoon een slechte materiaalkeuze?
Ja. Er zijn twee vragen, maar ze hebben wel enige connectie. Want de ene gaat over schade aan iets wat iets veroorzaakt is. En de andere gaat een vraag, is dit schade of is het einde levensduur? En dan de eerste vraag, is er schade? Je hebt een mens voor.
Ja, meneer Jansen, er is schade. 42.000 euro die uitgekeerd is. Dat geval is afgehandeld en dat geld gaat terug. Staat er een stuk, wordt niet meegenomen. Gaat terug naar de algemene middelen. Dat was één.
Ja. En dat was aan een pomp?
Dat was aan de pomp, ja. Aan de pomp. En de tweede voor de andere schade is bij een inspectie naar boven gekomen. Niet dat daar een calamiteit is geweest, maar we hebben het over het vuilrek was einde levensduur staat erin. En de schade aan de damwand en aan de wanden erlangs, die hebben we toen we een keer leeggepompt hebben we dat met elkaar geconstateerd. En nou ja, dat gaf aanleiding tot verdere stappen. Geen calamiteit.
Vervolgvraag.
Maar ik had wel een vraag over, zeg maar, was het een ASB-damwand of was het een stalen? Wat,
Het was geen stalen, het was een houten damwand.
Okay. En dan niet de allerbeste of de dikste kwaliteit, zeg maar.
Soms zijn de omstandigheden ook gewoon dat die sneller verrot.
Het kan ook met veenwater zijn soms.
Het is daar een wat veenachtige omgeving. Ja. Dus en waar het dan precies voor komt, de ene keer houden we 20 jaar vol, de andere keer 25 jaar. Dus, en zoiets blijkt altijd tijdens een inspectie op het moment dat je de boel droog legt. En dan nemen we dat soort inspectie erin.
Vervolgvraag, meneer Duinke, op dit onderwerp.
Naar aanleiding van deze twee dingen, de pomp en de wand. In hoeverre noodzaakt ons dat om deze snelheid van dit project in de te pakken?
De pomp niet, maar de wand was de aanleiding tot het verdere kijken van wat gaan we hiermee doen. En als we dan de schade kwam daarbij, maar het is vooral dat we natuurlijk zijn gaan kijken van, die komen in een verdere verloop, zullen we nog vragen over komen, het visveilig. Levensduur staat ook een stuk. Het opknappen was 20, zoals we het nu doen, doen we het naar 70. Dus dan komt dat de heelmethode, passen we dan toe. En uit dat alles gaat dan blijken dat het waarschijnlijk slimmer is, of niet waarschijnlijk, het is slimmer om het nu in één keer goed te doen. Dus de aanleiding was die inspectie waar we dat de eerste schade gezien hebben. Dat heeft. En er zijn een heleboel factoren bijgekomen dat we uiteindelijk met dit bestuursvoorstel komen.
En als we stel dat je tot de conclusie komt, we willen 2 jaar later aan de gang, is dat een probleem? Technisch gezien?
Nee, want we hebben we hebben nu voorzieningen getroffen, of we hebben ons een soort plan gemaakt dat mocht er een soort van calamiteit komen, dat we dan heel snel kunnen acteren om het veilig te stellen.
Ja, die extra grond. Maar het krooshekwerk en dat gat in de keerwanden is niet zodanig dat we liefst al vandaag zouden beginnen, maar misschien ook wel over 2 jaar of over 3 jaar.
Voor die laatste exacte 2 of 3 jaar geef ik graag het woord aan de heer
Van der Laan. Nee, als het vandaag of morgen moest, dan hadden we nu per direct een probleem. We gaan nu op het stortseizoen in. We willen altijd tijdens het stortseizoen willen we altijd gewoon op niveau zijn met ons gebied. De schade zoals die nu is en het project zoals er nu op staat, zodra jullie het geld beschikbaar stellen, zijn wij 1,5 of 2 jaar bezig om het geheel helemaal goed te krijgen. Dus die 1,5 of 2 jaar hebben we gewoon nodig.
Ik zeg plus dit voor het in plaats van de 27 uitvoeren, 28 klaar, zeg ik van nou is er ook een mogelijkheid dat je na 28 start en 30 klaar wordt.
We hebben nu deze situatie hier en we willen gewoon binnen 1,5 of 2 jaar klaar zijn. Okay. En binnen die 1,5 of 2 jaar hebben we goede voorzieningen getroffen om eventueel heel snel te kunnen optreden.
Misschien nog een vervolgvraag over de schade zelf. Dan weet ik alle vragen over de schades en de gevolgen van de eerste behandeling. Dan waren dit de vragen? Ik zei 2 vragen, dat waren ze. Kan de heer in het hout?
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik een compliment moet geven aan de afdeling van Jan van der Laan.
Moet ik dat nog 1 keer herhalen? Ja.
Ik denk dat ik een compliment moet geven aan de afdeling van Jan van der Laan.
Gaat u dat compliment ook geven of denkt u daar alleen nog over?
Het lijkt erop dat zij handig gebruik maken van het feit dat in een andere commissie wat minder voorstellen komen en dat zij wat meer financiële ruimte opsoeperen voor hun afdeling om daarmee wat werken naar voren te krijgen. Maar dat is even een idee.
Voor het antwoord op deze vraag geef ik graag
dit is een compliment.
Een reactie daarop. Vooral dat laatste van.
Dit is geen vraag.
Oh, okay.
Dit is een opmerking. Een constatering. Dus dank voor deze constatering. Heeft u nog een vraag?
Ja, ik heb meerdere vragen.
Ik had al zo vermoeden.
Ja. Ik heb eerst een vraag over. Dat staat op pagina 6 van de 8. En er staat over niet afwentelen. En er staat iets in het tweede stukje over visveiligheid van gemalen voorkomt een afwenteling van kwantiteit op kwaliteit. Die snap ik niet.
Maar dat meer van Lensport waarschijnlijk wel. Dus die,
niet afwentelen. Kunt u de vraag iets nader duiden?
Nee. Er staat, visveiligheid van gemalen voorkomt een afwenteling van kwantiteit op kwaliteit. Ik denk, wordt hem benauwd? Ik snap het niet.
Je kunt ook naar ingewikkeld kijken, dus misschien dat de heer Van
der Laan. Als ik heel ingewikkeld ga kijken, want ik kan wel weer wat gaan zeggen, maar ik denk dat het in deze verstandiger is dat ik even het woord geef aan de heer Van der Laan. Voor
oh jee.
Zal ik even doorgaan?
Tja.
Geen B1 lid.
Nee. Ik geloof dat meneer
Van der Laan
het
al doet.
Mooi zin.
Nou ja, ik
had het woord al gegeven.
Oh, oké.
Ik zag meneer Van Mens wordt zo moeilijk kijken dat ik het al had gezegd.
Nou, in het verleden, deze zin is niet helemaal af. Het visveilig maken van gemalen voorkomt een afwenteling van kwantiteit op kwaliteit. In het verleden. Op het moment dat we sowieso wilden doen, zeiden wij altijd van, er moet een lasten van kwaliteit komen. Want de waterkwaliteit, daar gaat het om. En in het verleden, nog maar pas geleden, een jaar geleden of zo, heeft het bestuur gekozen, qua geld om het geheel te zien. En om, het is eigenlijk een waterkwantiteitsgemaal, daarom zouden die kosten normaal gesproken vanuit waterkwantiteit betaald worden. En jullie hebben gezegd van nee, het hoort gewoon bij waterkwantiteit om die gemalen ook te laten voldoen aan visveiligheid. Het is gewoon puur een juridisch financiële zin wat daar staat. Het is, wij bekijken tegenwoordig visveiligheid in de totale breedte. Het is gewoon een waterschapstaak. En dat staat hier. Wij hadden het minder cryptisch kunnen omschrijven, meneer het Houten.
Het DB, hè? Het is een DB-voorstel.
Ja, het is ook door het DB.
Door het DB gedragen besluit dat iets cryptisch is. Dat is kunnen worden.
En heb ik een andere aanvraag. Er wordt steeds over pompen gesproken. En dan denk ik, wat voor pomp moet ik mij daar precies bij voorstellen? En kun je mij uitleggen waarom dat een pomp eventueel verschil maakt ten opzichte van visveiligheid ten opzichte van een vijzer?
Ja, dat, dat staat ook in het stuk goed omschreven dat we daar een onderzoek naar gaan doen. Er zit een stukje historie achter. In het verleden hadden wij aan de noordkant werkten we meer met vijzels, van ons waterschap dan, hè. En aan de zuidkant meer met pompen. Nou zijn, om nu, er zit ook een prijsverschil kun je zien, in de pomp en in de vijzel zitten wat andere plussen en minnen in. En voor het exacte antwoord daarop loopt nu dat onderzoek en daar, dat komt nog, dat volgt. Misschien nog één aanvulling van de heer Van der Laan hierop, maar zo heb ik hem begrepen.
Nou, een pomp die pompt het water verticaal omhoog op één plek. En een vijzel, daarmee wordt het water over een wat langere lengte wordt meegenomen om het water omhoog te voeren. Het is een vijzel is, daarom is er in het verleden ook heel erg sterk, daarom zag je in het verleden ook heel sterk dat verschil tussen Noord en Zuid. In het Noorden hadden ze altijd veel meer gemalen, hebben wij nu nog, dan in het Zuiden. En in het Noorden waren de gemalen van ons veel robuuster voorzien van vijzel, van vijzelpompen. En die vijzelpompen die zorgen voor veel minder verstoring. Als daar weer in komt, dan wordt het veel natuurlijker meegetransporteerd omhoog. En een pomp raakt gewoon veel eerder verstopt en heeft veel eerder te maken met verstoringen. De nieuwste pompen die zijn wel aardig doorontwikkeld, waardoor ook veel minder verstoringen zijn. En dat gaan we nu uitzoeken, hoe dat werkt qua visveiligheid.
Mag ik daar even op aanvullen? Want ik vroeg me inderdaad af, als je een vijzel hebt, dan krijg je zo'n buisvijzel. En als je een pomp hebt, krijg je dan ook zo'n soort buis of niet?
Verticaal. Dan krijg je eigenlijk, maar zo werken wij ook met, ook bij onze rioolinstallaties, ook bij onze rioolpompen. Die vermalen eigenlijk, zeg maar, en die zuigen het water omhoog. En een vijzel die transporteert het water op een veel natuurlijke manier.
Ja, maar als die pomp dan visveilig wordt, dan vermaalt hij hem niet, toch?
Nee, dan zou hij hem niet moeten vermalen, inderdaad.
Ik vroeg me af, bij vijzels kies je dan voor een buisvijzel, maar bij een pomp, waar kies je dan voor?
Ja, dat wordt nu allemaal onderzocht. En er zijn
krijgt het AB daar ook nog iets van te horen?
Het is wel heel technisch, heel sterk
inhoudelijk. Het is wel een keuze die je maakt, want als je, want je hebt een beleid over visveiligheid, maar dan kan je zeggen van, voor ons is het wel belangrijk om te weten of een vijzel nu meer visveilig is dan een pomp. Ja. Weet je, ook al los van de techniek, het is wel keuzes die er gemaakt worden in investeringen.
Dat klopt.
Dus is het wel, vind ik het wel relevant.
Dus de vraag die dan voor ligt is inderdaad van de pomp en de vijzel, de visveiligheid en mogen. Ergens zal in een eindvoorstel ook de kosten die het met zich meebrengt. Want die twee kaderstellende zaken, die zouden wel moeten kunnen
worden. Ja, de kaderstellende voorwaarden zijn volgens mij gesteld bij het beleid, bij het maken van het beleid visvriendelijke gemalen. Daar zijn daarover eisen gesteld. Dus die randvoorwaarden willen we aan voldoen, zowel bij altijd een keuze maken voor een vijzelgemaal of voor een pompgemaal. En het geld wat we nu in ieder geval aanvragen is dat wij dat we uitgaan van de meest robuuste vorm. Daarvoor vragen wij nu geld aan. En als ook een pomp, als die goedkoper is en die voldoet aan alle randvoorwaarden, maar die is wel goedkoper, ja, dan kiezen wij daarvoor. Het voldoet aan alle randvoorwaarden en als het de goedkoopste is, dan is dat de keuze waarbij wij nou aan het bestuur vragen van geef de organisatie de vrijheid om daar die goede keuze te maken.
Dan is dat een afweging van het TB, want dat is het dagelijks bestuur, want wij hebben de kaders al gesteld.
Ja, en het verhaal bij de elektrische pompen zit hem in diameter en snelheid. Die bepalen voor een heel groot gedeelte hoeveel vissen er door kunnen. De snelheid en diameter van de pomp is een belangrijk en eigenlijk alle nieuwe pompen die we voor dit soort dingen gebruiken kunnen voldoen aan de eisen die we met elkaar afgesproken hebben.
Dat hebben we ook in orde gehad bij dat 7-man bij Delfzijl. En daar hadden we het ook een.
Dat project is nu lopende bij Gemaal Duurvol.
Dus, ja.
Gaat dat
nog een vervolgvraag?
En voor beide pompsystemen geldt 95%.
Als kader nemen we dat altijd mee.
95%.
Als een pomp daar niet aan voldoet, schaffen we zo'n pomp niet aan.
Ja, precies.
Ik vroeg me even af of dit een van de 30 gemalen is voor Enexis, eventueel wat moet gewoon doen en of dat eventueel gecombineerd wordt?
Nee.
Oké. Okay.
Heeft de mens wat zijn nee? Bij monden van de heer Van der Laan. Heeft u nog een vraag? Want dat was
ik een kort antwoord. Mag aanvullende
vraag hierop? Aanvullende vraag hierop.
De heer Schaasma was nog eerder. Die stak zijn vinger nog eerder.
Op de Enexis.
Over de
ben je nog daarvoor?
De pomp.
Ah. Oh, de pomp. Ja, oké. Okay. De pomp. Meneer Schaapman?
Ik ben de voorzitter.
Nee, dus ik wacht op mijn naam. Nou, je hebt aanvullend op inderdaad de keuze van een vijzel of een pomp. Ik heb begrepen dat er in het verleden waren allemaal kleine waterschapjes. En het ene waterschap die koos voor allemaal vijzels. En de andere waterschap koos voor allemaal pompen. Nu dat we een grote waterschap zijn, gaan we daar dan ook op termijn voor kiezen? Van wij kiezen voor het gebruik van juist pompen of wij kiezen voor het gebruik van juist vijzels?
Ik denk dat we, zoals we het net al zeiden, we hebben allemaal kaders gesteld aan waar we visveiligheid, een heleboel dingen waar we aan moeten voldoen. En een van de dingen die we dus in het nu lopende onderzoek, dat gaan we allemaal even tegen elkaar afwegen. En daar komt dan een eindoordeel uit of het dus de pomp of de vijzel was, zoals in de varianten.
Maar de vraag is: wordt altijd een pomp of altijd een vijzel of wordt die altijd overwogen?
Ik denk dat we daar altijd, maar een reden voor dit onderzoek is dat we daar meer een eenluidend standpunt in kunnen nemen. En dat we die discussie die we nu hebben van moeten we pomp of vijzel, dat we die eigenlijk dan niet meer hebben. Dat we dat gewoon weten, van dat doen we.
De eerste is de
heer Wolters. Nou ja, goed, even een check-up vraag, want er staat in het bestuursvoorstel de term multicriteria-analyse. De keuze tussen vijzelpomp of vijzelpomp, dat is opgestaat, dat is een onderdeel van die multicriteria-analyse.
De uitkomst
daarvan.
Ja, de uitkomst van zo'n multicriteria-analyse is voor welke pomp kiezen wij op welke plek.
Helder. Nee.
Ja, eigenlijk ook aanvullend, want er staat op een gegeven moment ook 70 jaar levensduur en een hoge onderhoudslast. Zit die onderhoudslast ook in die multicriteria-analyse? Want als ik het nu zo lees, dan denk ik van nou, dat is een hele spitse gevoel gezegd van er zijn hogere onderhoudslasten.
Ik zie twee mensen ja knikken onder van mensen voor.
Ja, antwoord ja.
Oké. Okay. Want ja, op zich al een pomp die, als je zegt 70 jaar, dan moet je de pomp al 3 keer vervangen, bij wijze van spreken, op basis van onderhoud. Ja.
Een kleine toevoeging daarop. Wij kijken met die multicriteria-analyse ook naar de lifecyclekost. Naar de totale kosten gedurende levensduur dat wij daar een gemaal willen hebben. En daar hoort ook de afweging pomp bij versus vijzelgemaal. Als een pomp, of als een vijzelgemaal 4 keer zo duur is en je moet tijdens de levensduur 3 keer een pomp vervangen. Ja, dat kan maar zo wezen dat gedurende de totale levensduur wij toch kiezen voor de pomp.
Ja, oké, helder.
Pompvraag
gehad,
dan hebben
we de Nexus ook gehad. Ja, daar heb ik één vraag. Ik bedoel, er worden hier dingen vergeleken. Variant 1 die wordt gezegd van 20 jaar. En variant 2 en 3 wordt gesproken over 70 jaar. Nou, leert mijn ervaring dat wij in Nederland heel veel dingen binnen 70 jaar over de kop gooien. En ik vroeg me dan ook af of 70 jaar niet een hele lange afschrijvingstermijn is om zoiets nauw in werking te gaan zetten en dat voor 70 jaar vast te leggen, omdat je eigenlijk wel mag verwachten dat de BV Nederland binnen die 70 jaar misschien nog wel weer andere keuzes maakt dan die er nou gemaakt worden.
Ja, ik vind, dit is een vraag, want die kun je niet alleen op dit gemaal, maar die kun je ook meer in het geheel zien. En de afweging waarom wij als waterschap voor een dusdanig lange termijn kiezen en elk te delen, het antwoord daarvan geef ik graag aan de heer Van der Laan.
De heer Van der Laan.
Wij hebben voor al onze objecten, voor al onze assets, maken wij gebruik van afschrijvingstermijnen. Voor elektrische dingen 10 tot 15 jaar en voor WTB dingen 25 jaar, wat dan ook. En die 70 jaar, wij hebben ontzettend veel gemalen op dit moment die 50, 70 of heel veel zelfs al langer staan. Onze duikers, de betonnen duikers, die leggen wij ook voor 20 jaar, terwijl wij op dit moment met heel veel duikers bezig zijn die gewoon 50, 60 jaar probleemloos hebben gelegen. Dus daar kunnen wij, heel erg gaan zitten op de korte termijn en voor 20 jaar gaan. Wij gaan er ook vanuit dat dit gemaal ook gewoon weer, daar in dat gebied, wat natuurvriendelijker ook wordt ingelicht met de Hunze, met het Hunzegebied, gaan wij gewoon vanuit dat daar ook de komende 70 jaar, dat het gemaal daar probleemloos kan functioneren. En dat het niet alleen kan functioneren met de gebiedsinrichting die hij daar nu heeft, maar ook voor de toekomst.
Ik als lid ook nog een afvraag, hoe lang staat het gemaal Bulten er nu?
Is er 74 lang?
Heel
voorzichtig.
Want ik zag allemaal handen.
Ik heb nog even een vraag over de timing van het voorstel. Want we hebben het al even gehad over die multicriteria-analyse en dergelijke. Ik lees dat de uitvoering in 2027 wordt gestart. Ik vroeg mij af van, als er nog die aanvullende analyse, waarom doe je dat dan niet eerst en dien dan het voorstel in, omdat je dan een beter gedragen keuze kunt voorleggen richting het bestuur. Met ook eigenlijk een definitief krediet wat je aanvraagt. Hè? Want nu wordt 1,9 miljoen krediet aangevraagd. Terwijl het mogelijk is dat variant 2, waar een lagere kostprijs uit voortkomt, Dus, en ik vraag het, omdat bij dit voorstel ontbreekt de duurzaamheidsparagraaf, de mooie spinnenwebjes. Hè? Daar heb ik ook in het verleden ook wat complimenten over uitgedeeld, omdat mij dat helpt ook bij de afweging voor, gaan we akkoord met het voorstel of niet.
Goeie vraag. Wij doen dit nu en het open stukje wat we erin laten zitten. Hadden we kunnen wachten, maar we hebben te maken met de ene kant de calamiteit aan de pomp, de andere kant het onderhoud wat we onder in de damwanden of de houten wanden hebben. Dus wij als Hunzenaars hebben gedacht dat we dit nu wel voortvarend aan moesten pakken, dus dat we het niet te lang op willen schuiven. En wat u zegt ook met het geld, wat we dan meer gaan vragen of minder nodig zouden hebben, gaat gewoon weer terug. Hè. Dat is niet dat geld weg is of...
Daar gaat het mij ook niet om, nee. Maar het gaat erom van het moment van afweging voor het bestuur. Hè. Dat is een forse investering. Mm-hmm. Ik hoorde dat het niet acuut is, hè. Acuut, daar hebben we het niet over, dan moet je handelen. Ja. Maar er is tijd. Waarom gebruik je die tijd niet om een nog beter gedragen voorstel te maken? Ja. Dat was mijn punt.
Daar is in deze kwestie niet voor gekozen.
En kunnen we dit dan ook vaker verwachten?
Kunnen we dit?
Vaker verwachten dan? Want,
nee, u kunt van ons...
Zoals ik zei, ik ben gewend aan een bepaalde timing. En daar wordt nu van afgeweken. Want Ja. Wat is het criterium daarvoor?
Voor het precieze antwoord geef ik toch even graag het woord aan de heer Van der Laan. Voor de afweging van wanneer welke projecten naar voren komen.
Maar het is ook een afweging van het dagelijks bestuur geweest, hè?
Precies. Mm-hmm. Ja, dus dat was wat is het dagelijks bestuur voorgehouden en wat is de afweging van het dagelijks bestuur?
Wij hebben hiervoor gekozen en dat stukje open wat erin zit, dat accepteren wij om ook toch hiermee door te gaan.
Nou, ik had een vervolgvraag op als lidboter, want dat zat een beetje op hetzelfde. Want als je de discussie nu voert, dan zitten dus de twijzel en de pomp in, er zitten allemaal wat afwegingen in. Die zou je los kunnen doen, want die zouden algemeen geldender kunnen zijn. En dan zou je ook, als het variant 2 wordt, 1,7 miljoen krediet kunnen doen. Als we nu steeds het grootste bedrag van de grootste variant kiezen, beleggen wij een heleboel geld in een project, totdat het eventueel vrijvalt. En dat zou wel eens zonde kunnen zijn, omdat we ook iets zouden kunnen doen wat meneer Wolters voor de groenheid en de natuur, of duurzaamheid, nog heel belangrijk
vindt.
Wat we niet meewegen, waar dan het budget niet voor is, want dat is gemarkeerd. Dus dat is een beetje
de vraag. Dat is heel duidelijk. Dit is niet de standaardlijn die wij nu gaan voeren. Dit is nu dit project dat komt, maar laten we duidelijk zijn, ook wij als dagelijks bestuur werken het liefst met gewoon afgekaderde voorstellen.
Dit zat in slag nu.
Ja, dat kan ook interessant zijn voor de...
Ik had dezelfde vraag over, maar ik zit mij af te vragen, waarom komt dit dan later als de multicriteria-analyse is uitgevoerd, dan niet even terug in het bestuur? Om te kijken, hoe is dat nou gevaar? En zijn het er dan volledig mee eens dat die keuze is gemaakt?
Dit is wel een mooie discussie nog voor het AB. Want uiteindelijk gaat het hier om hoe wij als AB zien, hoe we dit zouden willen zien. Wil je dit soort keuzes van tevoren, los van het project, en dat we die even maken. En dan gebruiken we de bulten als illustratie om het te kunnen berekenen. En maken we dan een projectbesluit variant 1, 2 en 3. Met een bedrag wat eruit komt wat lager kan zijn dan 1,9 miljoen. Want dat is de hoogste variant. Dan zou dat de discussie voor in het DB zijn, want dat is niet een feitelijke discussie. Want door de dienst is voorbereid een bestuursvoorstel en daar staat inhoudelijk alles in. En hebben we alle stukken gekregen. Dus het enige wat er nog kan is een antwoord van DB, hoe u daarin staat als DB en welke keuze er gemaakt is.
Misschien is het wel goed dat we hebben hiervoor gekozen dat we dit nu zo doen. Maar misschien is het wel goed dat de heer Van der Laan, want normaal hebben wij altijd de stukken die gewoon afgewerkt zijn. Misschien dat de heer Van der Laan even de reden kan toelichten waarom we dit nu zo gedaan hebben.
Maar de heer Van der Laan kan dan alleen maar voor de commissie, als we het dan even scherp maken wat de heer Wolters zegt, een feitelijke weerslag geven van de keuze. Volgens mij ligt dat gewoon in de stukken, niet meer en niet minder. Dus ik geef de heer Van der Laan het woord, maar...
Nou, de feitelijke weergave zal ik dan weergeven. Waarom hebben wij gekozen om het op dit bestuursvoorstel op deze manier richting DB en nu dus ook AB te brengen, is omdat wij gebruik maken van een contractvorm dat wij met een aannemer in een bouwteam allemaal nu keuzes gaan voorbereiden. En in dat bouwteam gaan we dan ook samen met de aannemer gaan we bepaalde keuzes maken. En binnen het bouwteam wil je nog niet direct al te vastzitten in één stramien, want je wil daarin nog keuzevrijheid hebben. Daarom hebben wij als organisatie, als dienst, als interne opdrachtgever, hebben ervoor gekozen om het op deze manier richting DB en richting AB te brengen. Is natuurlijk een bestuurlijke keuze aan jullie om daar iets van te vinden.
En dat is voor het AB, want ik hoor uw opmerking, Wolters, ik heb een aantal opmerkingen zelf ook. Voor de heer Hammerga namens CDA ook een aantal opmerkingen maken. Is het aan ons om die discussie nog met de DB te voeren op wat wij hiervan vinden? Ja. Maar we weten nu feitelijk waarom de dienst een keuze heeft gemaakt die ze voorgehouden hebben in het bestuur.
En met een kleine toevoeging, als interne opdrachtgever maak ik de keuze op het moment dat wij meerdere van dit soort objecten hebben, waar wij in een soort straatje meerdere gemalen tegelijkertijd aan kunnen pakken of in een proces, dan kiezen wij heel vaak voor een soort programma aanpak. Door deze schade hebben wij dit werk wat naar voren willen trekken of hebben wij naar voren moeten trekken en daarom kiezen wij hiervoor voor deze aanpak.
Dus Schaafsma en dan de heer Jans nog
op
dit onderwerp.
Even ter verduidelijking voor mij, hoor, want er staat hier ook van, ik neem aan dat het een proces is van die 5 gemalen uit de top 5, uit de top 20, die worden nu al visveilig gemaakt. had theoretisch gezien ook de keuze gemaakt kunnen worden om dan in plaats van die top 5 dan een top 4 ervan te doen en dan deze nummer 12 als nummer 5 daarvoor in de plaats te doen.
Die geef ik wel even mens voor, want ook dat is weer een afweging die je daarbij moet maken.
Wij hebben natuurlijk in het AB ook die keuze gemaakt voor de eerste 5. Volgens mij was dat gemalen dat te doen en daarna de rest, er staat op top 20 prioriteitenlijst. Ja. Ja, en dat zijn keuzes. Ja. En dat zijn, en zoals de heer Van der Laan net al vertelt, dat zit in het hele systeem van welke pak je, welke is het eerst aan de beurt. Gebeurt er ergens iets waardoor we toch die, wat dus met deze is, dat we hem naar voren moeten halen, dat soort keuzes worden gemaakt. Ja.
Deze wordt naar voren gehaald, maar je had ook kunnen kiezen van dan doen we een andere die misschien wel in die top 5 staat, maar die dan om die weer dan iets naar achteren te doen.
Ja, dat zijn dus de keuzes. Ja.
Van de laatste
popel
nog wel
op. Nou ja, het blijft natuurlijk een bestuurlijke keuze. Ja. Maar top 5 is niet van niks de top 5, omdat daar de meeste visgaar is. Ja. En op het moment dat je kiest van je kiest een gemaal wat eigenlijk lager op de lijst staat om die de nummer 5 te laten vervangen, ja, dan wijk je daarvan af van je oorspronkelijke bestuurlijke keuze. Het blijft altijd een keuze van het bestuur en daar werken wij dan uit als organisatie. Maar in dit geval denk ik dat het heel mooi past bij de ambitie die het bestuur destijds ook heeft uitgesproken van dat ze wat meer snelheid wilden hebben. Nou, het bestuur krijgt nu de 5 en die 6e erbij.
Bonus.
Ja, eigenlijk heeft meneer Van der Laan net bevestigd dat er al feitelijk al een straatje is en waar deze, zeg maar, 5 plus 1 dan als bonus meegaat. En de vraag is dan natuurlijk dan, dan snap ik die scenario's wel, maar de vraag, als je die partij al hebt en je hebt daar ook een open communicatie mee, dan is het ook weer niet zo schadelijk dat die scenario's dan liggen, zeg maar.
Maar dat is een opmerking, dus ja. Die kan dan weer meegenomen worden in de discussie, zoals ik geschetst heb met CDA, Baten natuurlijk en de VVD, maar kan de PvdA zich ook aansluiten.
Maar de opmerking over het ontbreken van het spinnenweb, die hebben we nog niet beantwoord.
Nee, maar die vraag moet nog, maar dat is een losse vraag hiervan, we zijn nog steeds in dit onderdeel bij.
Oh, sorry, dat is een andere
vraag. Nou, dan ligt de vraag van de heer Wolters, dat was het spinnenweb, het duurzaamheid, dus dat is de volgende vraag.
Die zit er nu nog in, die zit er nu dus niet bij, omdat we de multi-criterium-analyse nog lopen.
Nee, dat begrijp ik, maar we kunnen het, begrijp ik nu dus ook, dat
zit niet,
we krijgen dat in IBAPS toegestuurd en dan kunnen we de kennis van nemen, want dat is het enige wat we kunnen doen. Ja. Kennis nemen.
Ja. Dus de toezegging wordt gedaan, even voor de verslaglegging, een spinnenweb in het kader van de duurzaamheid wordt toegevoegd in de stukken in IBAP, zodat die in het AB een onderdeel van de stukken uitmaakt en er ook over gesproken kan worden. En ik zie de heer Wolters knikken dat hij daar genoeg mee neemt en dat hij daarmee dat inzicht heeft waar hij om vroeg.
Nou, klopt dat wel qua timing?
Ja, dat zie ik.
Want hij is, je kan hem, of ga je nu twee versies maken, dan zijn die er al.
Je maakt het eigenlijk.
Er is een toezegging dat er iets komt en dan vervolgens kan je daarvan vinden, want dat hangt er vanaf in welk stadium je dat nu meeneemt. Dus je kunt wel wat criteria daarvan geven, dat is niet zo'n probleem denk ik. Maar of dat dan dat volledige spinnenweb bij het besluit is, met alle afwegingen, dat zullen we zien.
Ja, begrijp ik nou dat bij elke bouwteam aanpak, dat dit dan de wijze van kredietaanvragen is? Of, ik begrijp dat dit in bouwteamverband al loopt, dus ja, is dat dan altijd zo als je in bouwteamverband, dat je dan later pas met die multicriteria-analyse komt?
Wij hebben daar wel eens eerder al over gesproken en volgens mij is dit ongeveer wat je gaat doen, want je gaat samen oplopen en organisatie en al leren en dan stel je ook je vragen vast, die pin je vast en je maakt je analyses gezamenlijk. En dan kun je daarna verder naar de uitvoering. Dus dat zal het gezamenlijk zijn. Ik zie hier van mensen ook knikken.
Bedankt, bedankt voor de antwoord.
Oké.
Helder.
De heer Wortelboer.
Ja, ik denk ook dat de juiste keuze voor mij op lange termijn is. Dat je weet wat op lange termijn die onderhoudskosten zijn. Ik denk dat je dan pas een goede keuze moet maken. Maar er staat dan ook nog op pagina 5. Die subsidietoekenning voor nieuwbouw. Is die voor beide varianten gelijk? Of... Of was hij ook meegenomen in dat...
En dan doet u waarschijnlijk variant 2 en 3.
Ja.
5. Pagina 5 staat inderdaad iets over subsidies gezegd die voor de varianten 2 en 3 aangevraagd zouden kunnen worden. Ja. Is, is dat dezelfde subsidie?
Ja.
Gelijkende subsidie? De heer Van der Laan is bevestigd.
Dat dus die wordt dan ook meegenomen in die totale berekening?
Ja.
Ja. Dat heb ik ook goed. Ik heb even de lijst verder af.
Ik had nog een vraag over, de heer Duintje had er ook al over het verplaatsen van het gemaal. Want in het ene stuk stond van op pagina 10 dat dat mogelijk zou kunnen, maar dat moest nog uitgezocht worden en dat het te onzeker was in deze situatie. Of dat het te onzeker was, maar ik vroeg me af... Is dat nu al onderzocht? Of en hebben we dan gewoon de uitkomst hier in dit stuk nu niet gezien? Dus mijn vraag is, als het wel is onderzocht, wat was dan de uitkomst daarvan? En kunt u ons daarvan op de hoogte stellen?
Ja, dus, het antwoord is... even nog, het is minister onderwerp ook wat de heer Duintje wil aanleggen. Ja, die zal hier straks ook op reageren nog, met het discussiepunt van verklaarsweg pakken.
Even voor de duidelijkheid, staat op pagina 10 van de rapportage gebruiksuitgang. Bijlage 7.3.
Ja, die heb ik wel gezien.
Die hebben wij maar ook om eventjes voor de rest van de AB.
Ja, oké, ja.
Dus is meegaan en de keuze is gemaakt om hem, zoals de heer Van der Laan net heeft uitgelegd, om hem dus wel op die plek te bouwen.
Ja, en door de manier van rapporteren zijn we dus eigenlijk als het ware op... Het staat namelijk niet in het stuk.
Nee, ik heb
Dat is denk ik even, die afweging hebben we niet kunnen zien.
Die ontbreekt,
ja. Oké.
Wil de vergadering...
Is daar ook een vraag aan gekoppeld? Want het kan zijn
een observatie dat dus de onderbouwing van het niet verplaatsen, dat die ontbreekt en daar wel hier wel naar verwezen wordt. En dat het dus best nog wel... wel een vraag is van waarom, wat was dan die analyse dat het niet gebeurt?
We gaan dit even in het kader, deze specifieke vraag kunnen we in een kader even toelichten.
Dus ook voor de beslaglegging komt er een kader bij het besluitstuk en daarin wordt de toelichting gegeven dat er niet gekozen is voor de verplaatsing. En dat is in dit geval.
Dat is de vraag.
En de heer Duintje had... ook op dit punt een vraag voorbereid, want daar hebben we zelfs nu een mooi kaartje nog voor ons liggen.
Ja, de vraag is waarom kunnen we niet wachten om in samenwerking met het integrale plan voor de Hunze om dan pas daarover besluiten te gaan nemen. Want ik lees ook van de stakeholders, we hebben een planologische medewerker die ook heel goed in het Hunze team werkt. Waar ik heel blij mee ben met deze man. En ik ga geen namen noemen. Maar die wordt ook in de stakeholders verhaal, wordt die niet genoemd. Ja, hij zit wel in de stakeholders, maar niet in de vraag-antwoord inbreng. Dus ik verbaas me daar inderdaad een beetje over. Het Hunze plan, de N33 heet dat, binnen de Hunze. De bedoeling is om volgens mij in 27 al vergunningen aan te vragen voor de gebiedsinvulling. Dat is niet ver weg. En nou ja, ze moeten ook nog gronden verwerven. Het zal wel weer 28 worden, snap ik ook wel. Maar ik verwacht eigenlijk van ons dat wij geheel integraal met deze gebiedsinvulling willen gaan werken.
Hoor ik dan uw vraag?
Mijn vraag is hetzelfde, van waarom staat deze op een goede plek en waarom ontstaat dat nu?
Kunnen we dat in hetzelfde...
Ik voel me eerder mogelijk om iets later te starten.
Nee, dat was ook mijn referentiekader. De vraag is, van zou dus dat programma van dat de Hunze loopt, zou dat kunnen leiden tot een andere plek van dat nieuwe gemaalde Bulten? En als dat zo zou kunnen zijn, dan wel de overweging om meegenomen worden, zou dat niet in dat traject mee kunnen lopen en dat is over 2 jaar begint dat.
En even voor de goede orde, als je een verplaatsing zou doen met die ondergeleider, heeft ook weer problemen. Dan zijn er ook waarschijnlijk wel weer gelden, Europees, et cetera, te binnen te halen. Hè? Dus dat is misschien ook een gemiste kans als we een bepaalde financiering voeren.
Het eerste gedeelte van de vraag heeft de heer Van der Laan, want dat is meegenomen in de overwegingen, een antwoord.
Ja, en het is een beetje jammer dat ik hier zo sta, want hij is destijds gevraagd, of hij is erbij gezet als zeg maar een vraag van staat hij op de goede plek en de toelichting staat er ook bij. Ja. En uiteindelijk antwoord staat er niet bij. Er is naar gekeken. Dit gemaal is, die pompt het water echt voor ver weg het grootste gedeelte onder de Hunze door. Vandaar dus de onderleider en die leidt het water vervolgens naar gemaal Oosterboer. De plek van dit gemaal is echt de goede. Voor het bovenliggende gebied, voor het bovenstrooms gelegen gebied, vanuit Eeksterveen en zelfs Stadskanaal. Dus voor dat hele gebied staat dit gemaal op de goede plek.
Oh, dus dat water komt dus aan de oostkant vooral vandaan?
Het water komt vooral van de noordoostkant, daar komt al het water vandaan.
Niet vanuit de andere kant van de Hunze onder de geleide door?
Nee, het water komt vanuit de noordoostkant van het gemaal, wordt onder de Hunze doorgeleid en dan wordt het water, het water verder af richting gemaal Oostermoer. Dus richting een noordwesten, zeg maar.
Hij pompt in de Hunze toch?
Nee, hij pompt het er onderdoor. En op die manier is het dus een opvoergemaal voor gemaal Oostermoer. Ik kan niet op een andere manier uitleggen, ja. Helaas.
Hij pompt het met name onder de...
Hij pompt het er onderdoor met een onderleider. En op het moment dat de Hunze... ik verwacht daar te plekken, want je ziet daar de Hunze, dat die daar al redelijk kronkelt. Mm-hmm. Ik verwacht ook dat de Hunze daar op deze plek blijft liggen. Ten eerste, omdat daar liggen ontzettend veel grote gebieden, ook van de waterleiding drijven er allemaal heen, wat een infiltratiegebied is en wat een waterwinningsgebied is. Dus ook die waterwinningsgebieden blijven daar echt wel permanent op deze plek liggen. En ook dit gemaal, op het moment dat dit daar gemaakt wordt of gebouwd wordt op deze manier, die blijft daar gewoon liggen vanwege dus het bovenliggende gebied waar het water onder de Hunze door. Dat is voor mij is dat helemaal geen discussie meer, dat is ook uitgezocht, maar dat gaan wij, daar gaan we naar toelichten in de...
Ja, dat is de vraag van, komt in het kader de toelichting nog, kan die ook deels gegeven?
Op dat antwoord staat daar.
En dan zou aan de hand van dit kaartmateriaal de discussie nog gevoerd kunnen worden in een AB als politiek punt van, vanuit AB er nog toch een andere keuze in tijd of proces gemaakt kan worden om te kijken hoe dat ontloopt.
Ja, ik heb wel gelezen in een stuk dat er dus wel vanuit het Hunze-programma een vraag is gekomen om het echt 380 meter te verplaatsen.
Ja, dat klopt.
Dat heb ik ook gelezen.
Dat was destijds de vraag en het antwoord is geschreven, maar dat gaan wij toevoegen in het kader.
Ja. Ik had nog één vraag. Op een gegeven moment wordt er verwezen naar een e-mail. Die kon ik niet vinden. Was dat per ongeluk gekomen?
Die heeft een mens gehoord en die heeft van de hand denkt, ja,
ik moet op dat
feitelijk puntje.
Data lek.
Nee, dat hoort een beetje bij de toelichting dat er ontzettend veel stukken aan iedereen worden toegestuurd. En daar kan er zoiets in staan van dat er verwezen wordt naar een e-mail. Maar als wij het op een bestuurlijk niveau het bestuursvoorstel hadden gehouden zonder al die onderliggende bijlagen. Ik vind ook dat in de bijlagen staan ook allemaal namen van mensen. Ja. Dat hoort er gewoon niet in. Dus dat hoort niet in het bestuursvoorstel.
Maar is dan nog dan nog procesmatig de keuze? Het staat er nu in.
Ja.
Maken we een andere keuze voor het AB? Nog aan het DB gelaten, misschien ook aan de agendacommissie. Of toch even kijken wat met die bijlagen.
Dat leg ik
voor,
aan de secretaris-directeur en de bestuurskundige hoe we hiermee omgaan.
En dan zal ik ook even in de agendacommissie vast neerleggen. Want het is wel, ik vind niet dat er namen in moeten staan.
Nee, die namen
zou wel daar.
Maar dat is sowieso
juridisch niet juist.
Nee. Ik vind dat dit stuk had gewoon niet op deze manier naar het bestuur gemoeten. Dat is mijn basis, waar ik ook mee begon. Laat alsjeblieft de bestuursvoorstellen op een bestuurlijk niveau houden.
Daarom noemde ik ook bij mijn naam.
Nee, dat was ook.
Dat hoort hier niet thuis.
Heb je nog een vraag? Want ik ga het rondje af. Mijn vragen zijn onderwijl aan de geweest.
Nee, dat andere kan ik inderdaad weer kwijt.
Ja. dan hebben we volgens mij uitgebreid tijd genomen om dit gemaal te bespreken. Ja. Het was ook een laten we maar eerlijk zijn, het was leerzaam ook door stukken die erbij zaten. Dus daardoor konden we een vrij open en mooie discussie voeren. Ik hoorde wel wat dingen langskomen van ik toch verwacht dat ze ook in het AB nog een rol spelen. Dat heeft gewoon met keuzes voor het proces te maken zoals het DB die maakt. En daar kunnen we dan een goede discussie nog over voeren op 19 november. En dan heb ik nog de rondvraag op het agendapunt voordat iedereen het gaat inpakken. Zijn er nog punten voor de rondvraag? Ja, de heer in het hout.
Ja, misschien hier vragen maar een opmerking. We waren gisteravond bij een redelijk groot loonbedrijf in het gebied waar we het nou eigenlijk over hebben, rondom de Hunzen. Ik ga ze te noemen aanloop. En daar werd de opmerking gemaakt waar wij steeds zitten te klagen dat er geen grond verworven wordt, dat de ene door de andere veeboer uitgekocht wordt. Dat het zelfs zover is, zeg maar, dat er dorpen zijn waar straks geen veehelden meer over is. En dan denk ik, dat zou toch wel heel slecht zijn voor de biodiversiteit, waar wij het altijd met elkaar over hebben, als dit werkelijkheid wordt.
Ik beschouw hem ook als opmerking, maar dit soort de klachten die u noemt, dat ziet men ook landelijk en er worden op meerdere plekken vragen over gesteld van ja, wat schieten we daarmee op en wat is de invloed daarvan.
Nee,
dit zijn de gronden die valt mij gewoon Prolander provincie. Ik denk dat hier dat bedoelt.
Ja, Prolander is steeds de aankoper. Dus,
we proberen er een bestuurlijke vraag te maken voor het AB. Dat is het enige advies wat we hebben.